vanmorgen een gedeelte lezen uit Johannes 21. Johannes 21 vanaf vers 14. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Meer dan de anderen die je. En Petrus antwoordde: ja, Heer, u weet dat ik van u houd. En hij zei: wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Hij antwoordde: ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Kijk, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem: Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. En hij zei: Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd? Jezus zei: wijd mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je. Toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, wil je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. En met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: volg mij. Voorbeeld. Een voetbalfan. Er zijn vast mensen, heel zeker, die het leuk vinden om naar voetbal te kijken. Maar ik ken niemand in de gemeente die nou zo'n echte voetbalfan is, die week in, week uit in het stadion zit, die zijn club achterna reist als ze uitwedstrijden hebben, heel Nederland door en heel erg goed gaat, half Europa door. Heel veel tijd steekt in de club. En met het reizen en alles wat daarbij hoort en wat omheen komt, ook heel veel geld. Nou, dat zeg je misschien als buitenstaander, van dat kost je veel tijd en dat kost je veel geld als je zelf niet zo'n fan bent. Ja, zo'n echte fan, die praat natuurlijk helemaal niet van dat kost me veel tijd, want dit is wat hij wil. Daar wil hij gewoon naartoe. Daar wil hij zijn tijd aan besteden. En dan moet je echt niet tegen hem zeggen van: joh, op tv dan zie je het toch allemaal veel beter en dan kun je het toch veel beter volgen. Waarom zou je dan in die kou bij het voetbalveld gaan staan? Nee, natuurlijk. Hij wil er gewoon bij zijn. Hij wil het meemaken. Hij wil zijn club ondersteunen. Hij wil de sfeer proeven. Hij wil de overwinning samen vieren met de anderen. Of samen het verlies verwerken aan het eind. Want hij gaat er gewoon voor. Je hoeft echt niet tegen hem te zeggen van: joh, jouw club die zit altijd maar een beetje in de middenboot. Hè? Zou je nou niet fan worden van een club die wat hoger in de competitie eindigt? Want zo werkt het natuurlijk niet. Dit is je club en daar ga je voor. Hè? Volgens zijn hart en is niet een soort kost-baten-afweging aan het maken. Nog een voorbeeld. Een jongen en een meisje raken verliefd op elkaar. Steeds meer tijd aan elkaar. Het wordt steeds serieuzer. En na een tijd besluiten ze dan te gaan trouwen. En stel nou dat een vriend aan die jongen zou vragen: joh, besef jij wel waar je aan begint, hè? Begrijp je wel dat als jij gaat trouwen, dat je dan al je vrijheid kwijt bent? het niet meer kunt bepalen wat je wilt, moet altijd gaan overleggen. En altijd, jij wil dat en jij wil dat. Je vrijheid ben je volledig kwijt. Of er mensen zijn die het herkennen. Ja. En stel nou, jullie ook nog kinderen zouden krijgen, weet je dan wel wat dat gaat kosten? Wat ongelooflijk. En helemaal als ze straks naar school gaan en misschien zelf willen gaan studeren. Ongelooflijk. Bedenk je nou nog eens een keer, voordat je eraan begint. Nou, je kunt je niet voorstellen dat iemand zo zou reageren op die manier. Zelfs al heeft hij feitelijk gezien wel gelijk. Maar het is iets anders, omdat je het wilt van binnenuit. Je kiest voor elkaar, je wilt dat leven voor elkaar. En die kinderen is iets waar je naar verlangt. Waar je tijd aan wil besteden en dan ga je niet zitten rekenen van kost me dat nou geld of niet. Het is de keuze van je hart dan. Het zou een hele rare vraag zijn als je een hele rare opmerking als je op die manier reageert als iemand trouwplan had. En net zo gek is het als een meisje tegen haar gelovige vriendin zou zeggen: ik begrijp dat niet, hè, jij met dat geloof. Ik begrijp dat niet. Je moet van alles en je mag van alles niet. Zondagmorgen moet je naar de kerk. Je verwacht het ook nog van je dat je door de week naar allerlei activiteiten gaat. En dan komt de collectezak langs en dan wordt ook je bankrekeningnummer nog doorgegeven. En ik begrijp het echt niet. En dat is dan ook waar, want zo iemand begrijpt het net zo min. Je kan zich daar niet in inleven en die begrijpt niet. Het geloven is, ja, je hart volgen. Dat je die dingen doet wat je ze wil doen en niet dat ze opgelegd zijn. En dat je bij elkaar wilt komen omdat je de Heer lief hebt. Omdat je Hem wilt dienen, omdat je Hem wilt volgen. Dat is eigenlijk het eerste wat voor mij een beetje naar voren springt uit die vragen die Jezus aan Petrus heeft gesteld. Jezus liefhebben, dat is geloven, dat is de kern van het geloven, want wat je gelooft is natuurlijk belangrijk. En wat je moet doen als je gelooft, dat is hartstikke belangrijk. Maar ik denk dat het liefhebben van de Heer, dat dat er bovenuit gaat, dat dat de basis is, dat dat het fundament is, dat dat de motivatie is. De liefde van de Heer voor ons, die liefde voor Hem oproept in ons, zoals dat ook net in de brief van Johannes lazen aan het begin van de dienst. In de Bijbel worden christenen mensen genoemd die geloven in Jezus. Ze worden beschreven als mensen die Jezus volgen en navolgen. En ze worden ook beschreven als mensen die Jezus liefhebben. Dat zijn eigenlijk gewoon synoniemen van elkaar. Voor wie de Heer lief heeft, voor wie van de Heer is gaan houden, is geloven geen keurslijf en geen moeten, maar het is juist de vrijheid om dat te kunnen doen wat je hart je ingeeft. Om de Heer te dienen en te volgen vanuit je hart. Om dat te doen wat aansluit bij je diepste overtuiging. Dan loop ik al wat vooruit. Ik denk dat het goed is om het gedeelte nog eens door te lopen en probeer in te leven in Petrus. Ik denk dat dit de eerste keer was dat Petrus persoonlijk met Jezus sprak na zijn opstanding. In ieder geval de eerste keer dat het beschreven wordt. En als je dan bedenkt wat er allemaal gebeurd is, dan kun je verwachten dat Petrus wel wat gespannen is, denk ik. Want van tevoren, de laatste avond dat hij met Jezus had gesproken, net voor de gevangenname van de Heer, had hij van die grote woorden. Dan had hij gezegd van, al zal iedereen nu in de steek laten, ik niet. En die nacht ging het fout, ging hij 3 keer achter elkaar fout, dat hij 3 keer gezegd heeft: Jezus, ja, die ken ik niet. Nee hoor, ik hoor niet bij zijn volgelingen. 3 keer Jezus verloochend. Ik denk dat Peter best wel gespannen was van, hoe zou Jezus daar nou op reageren? Wat zou Jezus daar nou over zeggen? Zou hij er nog wat over zeggen? Zou Jezus hem er misschien vragen over stellen of hem een verwijt maken? De les lezen? Jezus stelt hem wel een vraag, maar die lijkt er niet rechtstreeks mee te maken te hebben. Jezus zegt, Simon, heb je mij lief? Meer dan die anderen hier? Dan kun je wel zien dat Petrus een lesje geleerd heeft. Hij slaat zich niet op de borst, zoals een beetje een dikke week eerder, van ja, natuurlijk, als er iemand is die van u houdt, dan ben ik het wel, want... Nee, hij zegt eenvoudig. Ja, Heer, u weet het. Ik heb u lief. Ik houd van u. Jezus antwoordt met een opdracht. Wijd mijn lammeren. Een opdracht waarmee Petrus een taak krijgt in de gemeente. Te zorgen voor de gemeente. En stelt je dan voor dat Petrus op dat moment wel opgelucht zal zijn geweest. Dat Jezus hem geen verwijten maakt. Opgelucht. Dat hij niet op de een of andere manier gedisqualificeerd is. Maar dat hij een taak krijgt. Dat hij er gewoon bij hoort. Dat hij mee kan doen. Dat Jezus niet terugkijkt. Maar vooruitkijkt. En iedereen staat erbij. En iedereen kan het horen. En niemand kan later tegen Petrus zeggen. Ja, maar jij hebt geen recht van spreken. Want... Hij is in ere hersteld. Niemand kan eraan twijfelen. Maar dan, waarschijnlijk tot verbazing van Petrus, dan vraagt Jezus nog een keer precies hetzelfde. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? En Petrus antwoordt nog een keer precies hetzelfde. Ja, Heer. U weet dat ik van u houd. Even terzijde, de vertaling, en dat is eigenlijk in het Grieks hetzelfde, heeft Jezus het over liefhebben en Petrus zegt, ik houd van u. Jezus vraagt, heb je mij lief? En Petrus zegt, ik houd van u. Sommige mensen denken wel eens dat daar een verschil in zit, dat dat wat te betekenen heeft. Ik denk dat het gewoon, net als in het Nederlands, synoniemen zijn voor elkaar. Dat het antwoord van Petrus gewoon is van, ja Heer, ik heb u lief. Houd van u. En ik krijg hetzelfde antwoord van Jezus als de eerste keer. Hoed mijn schapen. Zorg voor mijn gemeente. Ik heb een taak. Jezus houdt, of Petrus houdt van Jezus en daarom voldoet hij eigenlijk aan de basiskwalificatie. Zou ik haast zeggen. Om een taak te kunnen hebben in de gemeente. Omdat je het werk daar doet voor de Heer. Uit liefde voor hem. Het is al onverwacht dat Jezus die vraag twee keer stelt. Dan komt het nog een derde keer. Een derde keer, misschien was het gelijk, misschien na een poosje weer diezelfde vraag. Van Simon, zoon van Johannes. Heb je mij lief? En dan staat er dat Petrus verdrietig wordt. Nou, ik kan me er wat bij voorstellen, want als je zo drie keer gevraagd wordt en je hebt al... twee keer dat antwoord gegeven, dan ga je denken van, betwijfelt Jezus dan toch aan mij? Gelooft hij dat het niet waar is wat ik zeg? Denkt hij misschien dat ik niet oprecht ben? Dat ik niet eerlijk ben? Hij is wel eerlijk en hij zegt, Heer, u weet toch alles, u weet alles. Dan weet u toch dat ik van u houd. En ook nu niet probeert hij Jezus niet met allerlei stoere woorden te overtuigen. Hij zegt simpel, u weet het toch. En voor de derde keer krijgt dan Petrus ongeveer hetzelfde antwoord. Hoed mijn schapen. Je hebt een taak in de gemeente. Te zorgen in de gemeente. Te zorgen voor de leden van de gemeente. Drie keer bevestigt Jezus. En drie keer laat hij zien dat hij niet terugkijkt, en verwijten maakt over wat Petrus heeft fout gedaan. En drie keer laat hij zien dat hij vooruitkijkt. Dan zou ik haast kunnen zeggen drie keer als een soort tegenwicht van drie keer dat Petrus heeft ontkend dat hij Jezus kende. Het is ook drie keer dat iedereen kan horen dat Jezus het belangrijk vindt dat Petrus van hem houdt. En dat hij niet vraagt naar kennis of aan beloftes of wat dan ook, maar heel simpel van houd je van mij. Houd je van mij, dan heb ik een taak voor je. En die derde keer, dan laat Jezus ook wel zien dat dat ook grote consequenties zal hebben. En dat er staat van vroeger, je jeugd, deed je jezelf aan, deed je riem om en ging de kant op die je zelf wilde. Er komt een moment, als je oud bent, dat iemand anders dat zal doen en je bij je handen zal grijpen en naar een plek brengt waar je helemaal niet wil zijn. Geheimzinnige zin, maar gelukkig staat de toelichting erbij dat dat eigenlijk al een aankondiging was van de manier waarop Petrus zou sterven. De eer van God staat er ook nog achter. In de Bijbel komt de dood van Petrus niet voor. Zover gaat de Bijbel niet door. Volgens de traditie is hij inderdaad gestorven als een martelaar. Gestorven om zijn geloof, vanwege zijn keuze voor Jezus. Zoals dat ook nu zoveel mensen nog overkomt in de hele wereld. Na die aankondiging beëindigt Jezus het gesprek met twee woorden. Volg mij. Petrus krijgt geen mooie beloftes voor een mooie, voorspoedig en gemakkelijk leven, maar twee opdrachten. Hoed mijn schapen, taak in de gemeente en volg mij. Dat doet Petrus, ondanks de waarschuwing die erbij staat, dat het hem uiteindelijk zijn leven zal kosten. Hij is bereid om die consequenties te aanvaarden, want hij houdt van de Heer. En hij wil niets liever dan hem volgen en doen wat hij zegt. Voor een buitenstaander is dat moeilijk te begrijpen. Voor een buitenstaander is het waarschijnlijk nog wel een keer te begrijpen dat je gelooft dat er God bestaat. Misschien ook nog wel dat je het geweldig vindt dat hij je helpt en je bijstaat en dat je toekomst krijgt. Maar geloof dat ook offers kan vragen. En die kunnen niet begrijpen dat dat geheim diep van binnen zit. De liefde voor de Heer. De liefde voor de Heer die ons helpt om keuzes te maken. De anderen zich over verbazen. Daar zit toch het geheim. Ons liefhebben van de Heer. Je bent zelf wel iemand van het studeren en het nadenken. En dat is prima. En dat is ook belangrijk. Maar het fundament van ons leven met God is liefde. De liefde van de Heer voor ons. En onze liefde voor Hem. Ja, natuurlijk over het hoofd heen van Petrus is precies natuurlijk die vraag naar ons, van is dat er bij jou? Is die liefde er bij jou? Houd je van mij? Ik zou zeggen, eigenlijk wordt het ons wel makkelijk gemaakt. We zijn begonnen met het Bijbelgedeelte waarin staat dat wij lief hebben omdat hij ons eerst heeft lief gehad. We hebben gezongen over de liefde van de Heer. Zoals dat vorig weekend ook zo bijzonder weer gevierd hebben. De herdenking van zijn sterven voor ons, van zijn opstanding. Als je dat op je laat inwerken, ja, kan het eigenlijk niet anders dan dat je hart open gaat. En dat je zegt van ja Heer, ik heb u lief. De liefde die u mij geeft, de liefde die u mij betoond hebt. Ik heb u lief, ik wil uw liefde beantwoorden. En dan zegt Jezus, volg mij. En wat dat betekent, voor jou en voor mij, dat kan heel verschillend zijn. Het kan een hele andere weg zijn die de Heer voor ons heeft. Het betekent in ieder geval voor ons allemaal om dicht bij de Heer te leven. Om je op Hem te richten. En dan betekent dit automatisch ook dat je dat met elkaar doet. Als we allemaal dicht bij de Heer zijn, komen we ook dicht bij elkaar. gevuld met diezelfde geest die ons inspireert en kracht geeft. Het kan een hele andere concrete invulling in je leven zijn. Een andere weg die hij heeft voor ieder van ons. De centrale vraag is van, heb je mij lief en wil je mij volgen vanuit je hart? Waarbij je natuurlijk heel goed beseft dat liefde iets anders is dan altijd alleen maar een warm gevoel. Een soort verliefdheid. Ook geloof begint vaak wel met een soort van verliefdheidsfase, waarin je er helemaal vol van bent en ervan overloopt en zo enthousiast bent en haast niks anders kunt denken. Wat vaak dan daarna in een rustiger vaarwater komt. Ook een stabieler vaarwater. Volwassener. Van iets heel nieuws wat je eerst helemaal vervult en naar iets vertrouwds in je leven. Dit denk ik heel goed om te beseffen dat als Jezus 3 keer vraagt aan Petrus, waar houd je van me? Dat het niet is om eens Petrus even heel goed aan de tand te voelen. Hè? Van, onderzoek je nou jezelf. Houd je nou werkelijk van me? Is het nou echt waar? Ga ik echt boven alles bij jou? Dan krijg je het verkeerde beeld mee. Want dan zou Jezus ook niet na de eerste keer al hebben geantwoord van roep mijn schaap of wijk mijn lammeren. Dan zou hij het pas na de 3e keer hebben gedaan. Dan zou hij hebben gezegd van ja, als je dan werkelijk van me houdt en je bent er echt helemaal van overtuigd, dan. Nee. Het gaat niet om jezelf te onderzoeken. Het is juist die uitnodiging. Het is niet een horde die God voor me neerstelt. Van als je liefde voor mij maar groot genoeg is, dan. Nee, het is de uitnodiging. Die je zegt, houd je van mij, volg mij dan. Net als geloven praat ook wel eens over groot en klein geloof en zo, alsof geloof een soort horde is, van je moet een bepaalde mate van geloof hebben voordat je erbij mag horen. Nee, en natuurlijk is het belangrijk dat we groeien in onze liefde en in ons geloof. Met een uitnodiging van de Heer, en ook naar Petrus toe is het 3 keer die uitnodiging en niet van onderzoek jezelf, is 3 keer heel goed voordat je erbij mag horen. Het is voldoende, zegt Jezus, als je van me houdt en als je me gelooft, dan mag je erbij horen. Dan mag je mij volgen. Dan kun je eigenlijk alleen maar zeggen, ja Heer, ik wil bij u horen. Ik wil van u houden. Ik verlang naar u en ik wil u volgen. Help mij om dat in het dagelijks leven, iedere dag opnieuw, waar te maken. Amen.